Goedemorgen allemaal en welkom bij dit mooie webinar, georganiseerd door MKB Amsterdam en Wello. We gaan het vandaag hebben over twee punten. We zitten hier namelijk met Jitske, die is winnaar geworden met het product van de maand. En we zitten hier met Nasser van Wello en daar gaan we het hebben over hoe kom je nou sterker die crisis door op dit moment. We beginnen even bij Jitske. Leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Je bent trotse eigenaar geworden van Dutch Museum Gift Shop.
Ja, klopt.
Wat doe je?
Wij verkopen producten van musea. Dus ik heb vorig jaar gewerkt als interim manager bij het Rijksmuseum. En toen kwam ik erachter dat heel veel musea geen online webshop hebben. En dat is ontzettend jammer, want ja, het is wel een bron van inkomsten die je op deze manier misloopt. Dus toen heb ik al dat idee opgevat van, goh, eigenlijk moet er een overkoepelende website komen, een webshop waar al die musea zich kunnen aansluiten om zo hun producten online te verkopen. Want ze hebben hele leuke producten. Ze zijn leerzaam, educatief, ze zijn origineel en vaak ook hangt samen met een tentoonstelling, dus ook heel actueel.
En dit idee, dat had je eigenlijk al?
Eigenlijk voor de coronacrisis had ik dat idee al. En ik ben daar ook mee begonnen, dus mijn contract eindigde in december. En toen ben ik gestart met het opzetten van een webshop. En het Rijksmuseum wilde al meteen meedoen, die waren super enthousiast. En gaandeweg brak die crisis uit in maart. En ja, toen zag je ook dat die culturele sector compleet dichtging. Dus de musea waar ik contact mee had, die waren heel verschillend in hun reactie. Dus het ene museum zei van, nou, wij gaan helemaal dicht. Ik kan niet eens meer bij mijn producten komen. En een andere musea die had zoiets, oh, nu heb ik eindelijk tijd om eens te kijken hoe wij online aan de gang kunnen gaan. Dus bijvoorbeeld het AI-museum, wat nu het eerste museum is dat meedoet, die had zoiets van, ik ga online, ik ga mijn producten online verkopen. Jitske, je hebt een superleuk idee, ik geloof daarin en wij gaan aan de slag. Dus met AI zijn we nu als eerste live gegaan en Rijksmuseum gaat ook volgen. En binnenkort ook het Scheepvaartmuseum, die zijn ook super enthousiast. Dus ja, je ziet dat...
Dus het begint echt een beetje,
ja, echt
een ding te worden.
Ja, ja.
Wat leuk om te horen.
Ja.
Want... Die offline business musea, ja, dat liep eigenlijk altijd. Nu die verschuif ik naar online, de een wil wel, de ander niet. Hoe ervaar jij dat? Dus op het moment dat je in gesprek bent met die musea, hoe gaat zoiets? Want heel veel die vinden het ook een beetje eng, kan ik me voorstellen.
Nou, de meeste zijn heel erg positief.
Dus toch dat wel?
Ja, absoluut. Het enige struikelblok is vaak, je wil als museum geen commercieel instituut, je wil niet commercieel zijn.
Ja, precies.
Bijvoorbeeld
dat is eigenlijk
Anne Frankhuis, die willen absoluut geen, niet verdienen aan het merk Anne Frank. Dus ja, voor hen is het dan de taak om, ja, de board, het bestuur te overtuigen dat zo'n museumshop online juist een toegevoegde waarde heeft.
En maar vooral nu?
Ja, vooral nu ook.
Want
ja.
Ik denk, ja, dat het echt wel best wel spannend is voor, ja, voor die musea.
Ja, 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 ze hebben...
Dat ze echt wel inkomsten nodig hebben.
Ja, absoluut. Ja.
En hoe gaan zij daar dan mee om?
Nou, ze hebben natuurlijk een aantal musea redden het niet. Dus die hebben zoiets van, ja, we hebben zo weinig bezoekers. Dit kunnen wij niet financieel dragen. Maar een groot aantal musea gaan toch door. En hebben aparte protocollen. Dus wat nu zo is dat je online een museumbezoek reserveert. Dus je kunt niet meer zomaar spontaan naar een museum gaan. Via een bepaald pad door zo'n museum heen wandelt, zodat je zo min mogelijk mensen ontmoet.
Ja.
En online betekent dat of die de fysieke winkel aan het begin van je die reis door het museum is, of aan het einde. En dat heeft dan ook impact op de verkopen van jouw fysieke winkel. Want mensen kunnen maar heel even een kort moment in zo'n winkel doorbrengen. En dan is zo'n online shop super handig. Omdat mensen, als ze dan denken van, goh, ik heb toch iets vergeten, kunnen ze toch naar die winkel gaan.
Ja, dus echt een goed idee. Maar eigenlijk heb je dus momentum gecreëerd.
Ja.
Op het juiste moment heb je...
Ja. Zijn we erin gestapt. Die coronacrisis heeft eigenlijk voor gezorgd dat we nog sneller van start zijn gegaan.
Ja. Ja. Ja, daarom vind ik het zo mooi, dit concept of dit idee. Dat de behoefte is niet verdwenen. Nee. Het is alleen verschoven. Dus je hebt die museums die hebben allemaal, bijna allemaal hebben ze een loyale fanbase.
Ja.
Ik hoor daar echt mensen over praten van, je hebt mensen die een jaarkaart hebben die bijna elke maand bij een museum komen.
Ja.
En ja, die mensen die kan je op deze manier toch voorzien.
Ja.
En die kunnen toch aan hun spullen komen en zijn toch weer, hebben toch weer iets met dat museum dan waar ze zoveel van houden.
Ja, ik denk ook echt dat deze tijd dat heel veel ondernemers wel echt moeten. Ik bedoel, er wordt echt een beroep gedaan op je ondernemerschap, op je ondernemerschapskills.
Ja.
En dat het ook wel weer heel veel deuren gaat openen voor heel veel ondernemers.
Ja.
En in de musea-wereld is dit denk ik echt een soort van, zou een redder kunnen zijn voor heel veel.
Ja.
Goed idee. Je bent ondernemer van de maand geworden.
Yes.
Ben je super blij mee?
Ja,
ik kan me echt
leuk.
Heel goed voorstellen. Hoe was het voor jou? Toen je hoorde dat je.
Ik had echt helemaal niet verwacht. Want mensen hadden enorm veel goede ideeën. Ik voelde mezelf echt niet beter dan een ander. En dat is het nog steeds. Iedereen.
En wat vond jij zelf bijvoorbeeld een goed idee? Wat je hoorde?
Ik vond bijvoorbeeld de yoga-studio die onmiddellijk online ging, onmiddellijk zijn trainingen online ging geven, vond ik super goed, omdat ze zo snel was, zo snel zich aanpaste aan die nieuwe situatie. Dus niet bij de pakken neer ging zitten, maar meteen aan de slag ging. En op die manier ook haar trouwe klanten wist te verleiden om toch bij haar te blijven. Dus dat vond ik een ontzettend goed idee. En dat was ook een bedrijf wat schoonmaakwerkzaamheden uitvoerde. Dus ook heel erg onmiddellijk die corona nodig had. Of ontdekte van, hey, ik moet alles goed infecteren. En daaromheen heel veel business heeft gegenereerd.
Ja.
Dus je ziet dat die ondernemers dat flexibiliteit ontzettend belangrijk is. En in zo'n tijd, zo'n crisisperiode. En ja, dat zag ik eigenlijk wel terug bij al die ondernemers.
En als je nou eentje zou mogen kiezen, wat zou dan, wat is dan echt waar je zegt van, nou, ik had niet verwacht dat ik zou winnen van dat idee of van die ondernemer?
Dat vond ik een moeilijk, vind ik een moeilijke vraag.
Oké. Okay. Hoe reageerde de andere? Ja, sociaal gewenste antwoord. Nee, hoor. Hoe reageerden andere ondernemers toen op jouw succes, zeg maar?
Ja, ik werd aan alle kanten gefeliciteerd. Iedereen vond het hartstikke leuk. Ja, ze waren allemaal. En mensen zijn sowieso al heel erg enthousiast. Dus ik heb alleen maar positieve reacties ontvangen.
Ja, want op een gegeven moment, je liep al een tijd met dit idee natuurlijk.
Mm-hmm.
Toen kwam die crisis. Het was het moment om het echt te gaan doen. Hoe snel heb je dit allemaal voor elkaar gekregen? Want de reden waarom ik dit vraag is, bij Wello zitten we natuurlijk ook met heel veel ondernemers. We hebben natuurlijk onze de eigen klanten van Wello. En dan zie je toch drie verschillende profielen qua ondernemers.
Mm-hmm.
Dus je hebt één ondernemer die creëert echt zijn kansen en die pakt ze ook. De andere die bevriest, die gaat helemaal niks doen. En de ander die krimpt volledig in. Weet je, dus
ja.
Hoe snel had jij alles staan? Want je moet dan echt flink aan de bak om even een webshop op te zetten.
Ja, dus binnen een maand stond die webshop. Het moest gewoon meteen online eigenlijk. Dus Aidi gaf aan van wij willen live. En toen hebben we gewoon binnen een no time die webshop neergezet. Gekeken welke producten we online konden zetten. Campagnes aangehangen, dus e-mailcampagnes inderdaad naar de fanbase van AI. Dat is echt heel snel gegaan. En dan merk je dat je ook meteen in een flow komt, want dan staat die webshop er, maar die moet natuurlijk verbeterd en geoptimaliseerd worden.
Ja.
Dus dan merk je dat is een product uitverkocht. Oh, eigenlijk is het handig om mensen een e-mail te laten sturen. Of mensen kunnen dan een e-mail krijgen op het moment dat het product weer aanwezig is. Nou, dat soort functionaliteiten, die worden dan ook als een gek ingevoerd. Aidi wilde ze hebben nu een lidmaatschap, ze hebben online gezet. Dus mensen kunnen nu in de webshop een online lidmaatschap aanschaffen. En daar moest natuurlijk ook het een en ander voor ingericht worden.
Ja.
Dus je merkt dat je in een soort flow komt.
Maar wat ik me dan toch afvraag, hè, want het is een heel goed idee.
Mm-hmm.
En dan denk ik van, je bent al bezig met ondernemen, ook die musea's. En hoe komt het dan toch dat op het moment, dus er moet eigenlijk een crisis gebeuren om echt in actie te komen. Is dat ook iets wat wat heel typerend is voor ondernemers. Dat op het moment dat de nood echt heel hoog is, dat je dan pas aan de gang gaat. Ik bedoel, jij ziet het ook met klanten van Wello. Hoe zie jij dat?
Ja, er is ineens een aanleiding en een urgentie. En het is niet alleen maar bij jezelf, want jullie hebben al veel langer met het idee. Maar ja. Nu daar heb je de andere stakeholders ook ineens mee. Ja. En normaal draait AI gewoon lekker door.
Ja.
En dan ben je wel een onderwerp, maar...
Ben je dan een beetje een verwende ondernemer, als alles gewoon lekker doorloopt?
Eigenlijk wel. Dus, de verwende ondernemer, die vindt het allemaal prima. Die heeft zijn geld en zijn winst. En pas als je in een crisis komt, inderdaad, dan ontdek je... Ja, dat die verwende ondernemer eigenlijk wel heel erg verwend is.
Ja, want jij zegt van ja, ik kom op een gegeven moment kom ik in zo'n flow.
Ja.
Weet je, dan kom je echt in zo'n ondernemersflow en dan kom je in actie en dan wil je dingen snel doorvoeren. Ik denk ook dat heel veel ondernemers dan, weet je, de verwende ondernemer hebben een heel goed idee. En die doen dan 20% van het hele plan en dan stoppen ze weer. Maar jij hebt echt doorgepakt.
Ja.
En heb je dan ook... Hoe heb je dat gedaan? Heb je resources gebruikt? Heb je mensen uit je netwerk gebeld? Heb je alles zelf gedaan?
Ja, een deel heb ik zelf gedaan. Maar ik heb natuurlijk ook mijn netwerk gebruikt. Want ik werkte bij het Rijksmuseum. En de commercieel manager was zo enthousiast. Dus die is ook binnen de museumwereld mijn idee gaan promoten. En dat heeft er echt ook wel voor gezorgd dat het IME is gaan doen. En nu straks ook... het Scheepvaartmuseum. Dus je merkt dat helpt.
Je hebt gewoon heel slim je netwerk ook geactiveerd.
Ja.
En als je dat niet aangeeft, dan gebeurt er ook weinig. Blijft gewoon bij je eigen idee.
Ja. En zo'n prijs als dit, dat werkt mee. En ik was op internet aan het kijken, want ik merkte van, hoe kan ik mezelf promoten? En hoe kan ik dat nou eens goed aanpakken? En toen kwam ik bij PressCloud bijvoorbeeld tegen. Dat is ook een internet-startup wat ondernemers helpt met het verspreiden van hun persberichten. Dus dan kom je ook in contact met andere beginnende ondernemers. En die gaan volgens jou hebben mijn persbericht verspreid, wat ook weer publiciteit opgeleverd heeft. Dus je ziet, je begint ergens en dan gaat het balletje rollen en dat balletje blijft rollen.
Als je maar stappen neemt.
Ja, als je stappen neemt. Ja. Ja.
Ik denk dat dat ook hetgeen is wat de meeste ondernemers vooral nu moeten doen.
Absoluut.
Echt een stap nemen in plaats van in je bubbel blijven en erover nadenken. Ja. Het perfecte plan,
het
wat toch nooit
niet.
Af is.
Nee, gewoon doen. Ja. Gewoon proberen en doen en met mensen erover praten. Dat is ook ontzettend belangrijk. En misschien gaat het mis en maak je fout, gewoon door blijven gaan.
Ja,
en
gewoon weer terug naar de tekentafel.
En weer door. En wat ik ook gemerkt heb, je moet ook bij je basis blijven. Dus bij je core van dit draag ik uit, dit is belangrijk voor mij. En zo'n crisis dwingt je ook om eens na te denken van wat is nou belangrijk voor mij en voor mijn onderneming. En van daaruit kan je dan weer stappen zetten. En dat kan misschien wel zijn dat je juist helemaal niet online moet gaan of juist wel. Dat is heel persoonlijk en dat is iets wat bij jou past.
Ja. Ja. Maar het begint denk ik wel altijd met een propositie, Nasser.
Jullie begonnen al over een stappenplan. Ja. En we zijn vandaag hier om inspiratie te geven aan ondernemers, hopelijk. Dus,
want als jij nu het verhaal van Jitske hoort, hè? En hetgeen op het moment dat jij een nieuw bedrijf zou gaan opzetten, dan welke stappen gebruik jij?
Ja, ik heb een ouderwets een kleine presentatie voorbereid. En ik denk dat het, wat jij net hebt beschreven, dat is echt super gaaf. Want ik denk dat het past in het stappenplan dat wij ook hebben gecreëerd. En dat is op basis van onze ervaringen met ondernemers, met onze klanten. En een stukje met de marketing die wij doen natuurlijk. Dus misschien kunnen we daar... Nog niet? Oh, hij is nog niet klaar.
Oké, maar als jij nu het verhaal van Jitske hoort, hè? Zij had natuurlijk altijd al dat idee.
Mm-hmm.
Is een idee gebleven bijvoorbeeld. Het is eigenlijk een beetje, je combineert een offline wereld opeens met een online wereld.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat onwijs veel ondernemers ook die hele enge stap zouden willen zetten, maar niet durven, omdat ze de online wereld niet kennen. Jij kent de online wereld natuurlijk als geen ander.
Ja, de vraag die ik altijd te horen krijg is van, waar moet je beginnen? Die vraag die snap ik ook wel.
Dan begin je met je website, begin je met je campagnes, wat ga je doen?
Ja, je begint eigenlijk met het idee uit te werken. En ja, wij zeggen dan, dat is gewoon je propositie of je positionering.
Kan je iets kort vertellen over wat jij doet?
Ik bedenk met name in het begintraject de marketingplan. De strategie erachter.
Er is een idee en dan kom ik naar jou toe en zeg, hey Nasser, luister eens, ik heb een fantastisch idee.
Hoe gaan we dit vermarkten?
Hoe gaan we dit in de wereld schieten?
Ja, en dat gaat verder dan je denkt. Het is niet alleen maar campagnes draaien naar de doelgroep toe. Nee, dat is terug naar het idee. Hoe kunnen we dit aantrekkelijk maken? Hoe kunnen we dit positioneren? Dus daar beginnen we altijd mee. Daar heb je verschillende modelletjes voor, maar voor mijn part zet je het gewoon op een A4'tje. Omschrijf even wat je idee is, wat het uniek maakt. Waarom mensen bij jou iets moeten kopen of bij jou moeten zijn. En welke problemen je ook oplost voor je doelgroep. Nou, bij Jiske lost het dus duidelijk een probleem op dit moment. Fans van museums, die kunnen nu nergens terecht. En je geeft ze een stukje plezier terug op die manier, toch? En je lost een probleem op voor die stakeholders, namelijk voor die museums. Dat je dan maar bij elkaar brengt op één webshop. En als ze een verkoopkanaal hebben. En ook gewoon een promotiekanaal. Dat is dus een hele duidelijke positionering. Daar zou ik dus ook mee beginnen. Dat ga je gewoon in kaart brengen. Vanuit daar ga je dat doorvoeren in je communicatieplan. Wij zeggen altijd dan tone of voice. Mm-hmm. Het moet een verhaal zijn, want je kan alleen maar zo'n propositie is nog niks. Hoe ga je dit communiceren naar de doelgroep toe? Wat is het verhaal? Dat moet dus duidelijk worden overal op de site, in je advertenties. Dat moet één lijn in zijn, dat moet terugkomen. Nou, bij Jiske kan het bijvoorbeeld zijn dat museum, je kan nu helaas niet naar museums toe. Nu inmiddels weer wel, mondjesmaat. Maar we brengen de museum naar jou toe.
Ja.
Zoiets simpels zou het kunnen zijn, maar dat is in ieder geval je tone of voice.
Wat zie je nou ook dat heel veel ondernemers daarmee mee aan het worstelen zijn? Of valt het wel mee? Of?
Je ziet zeker dat ze aan het worstelen. Want je hebt natuurlijk een stukje legacy, wat het eerst was.
Ja.
En dat ga je dan proberen soms krampachtig te veranderen. Dus dat zie je wel. En ik zie ook vaak dat ondernemers al beginnen bij de laatste stap, namelijk al bij naar buiten toe brengen.
Met mooie beelden, plaatjes.
Ja, dan komen ze, kunnen we al iets op, kan we een campagne draaien? En denk ik, ja, maar ik zie nog niks op je website aangepast bijvoorbeeld.
En wat is dan hetgeen wat je meestal mist bij zo'n is het dan echt het verhaal?
Die eerste stap, dus die positionering. En dan naar het verhaal toe, dus die tone of voice. Dat mis ik vaak. Dan zie ik het gewoon nog nergens terugkomen. Of dan is het gewoon helemaal niet onderscheidend.
Of gewoon een hele platte tekst of zo. Of
ja, er is gewoon heel weinig aan gedaan. Daar komt het eigenlijk op neer.
Wat bedoel jij precies met tone of voice?
Ja, gewoon een verhaal, een missie. Daar hadden we het de vorige webinar ook over. Net zoals ik net het voorbeeld ook noemde. Het idee, de positionering is, wij hebben een webshop met museumstukken, museumspullen van verschillende museums. Die brengen we samen op één platform. Mm-hmm. Maar het verhaal naar de klanten toe is, je kan bij ons, wij brengen de museum naar jou toe. Je kan bij ons alles kopen van je favoriete museum. Tenminste, ik spreek even voor. Dus dat moet je verpakken. Je kan niet alleen maar die producten op je site zetten.
Heb jij daarmee geworsteld, Jitske?
Ja, absoluut. Dan hoe vertel je dit naar klanten? Maar goed, je merkt dat een goed idee zichzelf ook wel verkoopt. Hè? Dus we hebben nu al bijvoorbeeld een order uit Wenen. Een vrouw die was van de zomer naar Eijen geweest en wilde een dienblad van Kubek kopen, maar was vergeten. En haar man was eigenlijk wil dat cadeau geven. Dus je
lost überhaupt gewoon een probleem op. Daardoor alleen al wat van jou.
Ja, gaat dat goed.
Ja.
Maar waar wij bijvoorbeeld wel een beetje tegenaan liepen, was dat een museum heeft natuurlijk weinig geld. Van hoe los je dat op, dat probleem van die verzendkosten die betaald moet worden, maar ook van het versturen en verpakken van een artikel, want dat is best kostbaar.
Ja.
Dat fulfillment. Dus wat we nu gedaan hebben is dat de klant een deel daarvan betaalt. Dus de klant is zo loyaal dat zij meebetalen aan het verpakken, versturen en opslag van die artikelen.
Wow.
Nou, dat zijn dingen die waar je over na moet denken en wat ook duidelijk is voor de klant, wat ze weten van, goh, die musea die hebben niet zo breed. En wat dan past binnen het
ja, maar dat is dat, dit vind ik dus de storytelling. Ja. Dat zijn dus die verhalen.
Goeie.
Ja. Ja, dat is echt voor de loyale museumfans.
Ik kijk even, want volgens mij hebben we nu de PowerPoint.
Ja, daar kunnen we even heel snel
de presentatielijst staan.
Ja. kan er even snel doorheen klikken.
De volgende slide kunnen krijgen.
Ja, dus dit is eigenlijk wat ik al vertelde. Dus bij de volgende slide, propositie. Is het eigenlijk waar ik net een beetje op probeerde in te gaan. Beweeg mee, pas je business model aan. Focus op groeimarkten binnen je branche. Het hoeft niet een compleet nieuw idee te zijn zoals Jiske. We zijn niet allemaal zo creatief. Maar je ziet dus vaak binnen je branche kan je ook al schuiven. Nou, hier een voorbeeld van, bijvoorbeeld als je in de recruitmentwereld zit. Nou, er zijn een paar branches die natuurlijk keihard omlaag zijn gegaan. Maar je ziet dat de IT, logistiek, de foodindustrie, die groeien juist hard. Dus ja, ik zou zeggen, probeer mee te bewegen met je bedrijf. Je recruitment is je specialisme. Of dat nou een andere branche is, dat is
Niet even. Maar we zagen een voorbeeldje van vacatures. Waarom heb je dit eruit gehaald? Ik zie daar logistiek medewerker.
Aan te geven, dit zijn 742 vacatures in Amsterdam alleen al. In de logistiek. Dus dat is booming. Ja. Dus het is even om aan te geven dat er wel degelijk groeikansen zijn te vinden in branches. Ook branches die omlaag lijken te gaan.
Ja, gewoon omdat het een aanname is van jezelf. Dan denk je van, nou, er zal wel niet heel veel zijn.
Ja.
Maar als je dan even verder gaat zoeken, dan...
Ja, dan is er echt wel wat, wat te vinden. Dit is bijvoorbeeld een klant van ons, English Center. Die is een taalschool om beter Engels te leren. En die hebben heel snel een propositie aangepast op de site, omdat ze niet meer één op één die trainingen konden geven natuurlijk.
Ja, want dat deden ze offline.
Ja. Dus ze hebben letterlijk gewoon echt op de homepage ook Zoom benoemd bij naam. Dus ja, hoe duidelijk wil je het hebben? En daardoor konden ze gewoon doordraaien. Dat is eigenlijk een beetje het voorbeeld wat jij zei ook met van die yogaschool. Mm-hmm. Heel snel doorpakken en niet bij de pakken mee neerzetten.
Ja. Maar hoe komt het dan toch dat iedereen wil online? Of iedereen denkt van, ik moet nu ook online? Waar gaat het, waar stopt het dan? Want bijvoorbeeld zo'n English Center, dat is iets wat iedereen natuurlijk zou kunnen doen. De yogaschool wat je aangeeft, dat zou iedereen ook kunnen doen. Maar is het dan, ze hebben de know-how niet of ze denken van, dan moet ik helemaal naar mijn webdeveloper en hoe moet dat dan?
Nee, het is hoe Jiske zegt, je moet wel stappen nemen. En de English Center heeft bijvoorbeeld een paar filmpjes laten maken waarin ze dat aankondigden. Dat ze dus online, en ze lieten dat ook gewoon zien. Ze hebben het op hun website doorgevoerd.
En hoe snel stond dit dan?
Nou, dat was echt misschien 2 weken. Stond het al live.
Dus heel snel.
Ja, maar dat is wel, en dat zie je, dat ontbreekt het dus vaak bij.
Heeft zij ook haar businessmodel daarop aangepast?
Volgens mij wel. Ja, daar hoorden andere tarieven bij.
Ja.
Volgens mij ook kortingen. Okay. Dat er ook minder kosten zijn, je hebt geen locatie. Nou, inmiddels zijn ze weer teruggeschoven hoor, dus ze kunnen weer lessen geven. Dus je ziet nu dat de website weer is aangepast, maar het is gewoon, ik vind dat een hele mooie voorbeeld van ondernemers die gewoon meepassen.
Gewoon heel wendbaar zijn.
Ja, echt agile zijn, zoals we het noemen. Nou, als we naar de volgende slide gaan. Ja, dat is Tone of Voice. Daar hebben we het net ook eventjes over gehad. Als we naar de volgende slide gaan. Nou, dus hier zijn concreet gewoon wat voorbeelden. Call to actions. Nou, hier heb ik een screenshot van onze eigen site aangepast. Wat wij bijvoorbeeld heel snel blijven doen is, we hadden overal op onze site van een bakje koffie doen. Nou, we hebben ervan gemaakt virtueel een bakje koffie doen. Ja, het is heel kleins, maar je toont daarmee wel aan dat je er gewoon bent.
Want jij zei toen wel tegen mij van, het heeft echt veel verschil gemaakt.
Ja, het ging van 0 aanvragen op de site. En ik weet niet of het per se hiermee te maken heeft, maar kregen we in één keer wel weer aanvragen op de site.
Ja, dat kan gewoon toeval zijn natuurlijk, maar ik merk ook bij mezelf, als er niet iets staat over volgens de richtlijnen van het RIVM of we doen het online, dat ik dan toch denk van ik weet het niet.
Bestaat het nog wel?
Dan kan ik verder shoppen.
Kan ik er nog wel heen? Kan ik er nog wel iets kopen? Of is het, als het een uitstapje is, kan ik nog wel... Kan ik daar überhaupt nog wel terecht? Zijn ze nog wel open? Dat soort vragen krijg je allemaal. Als je twijfel krijgt, dan ben je weg.
Ja. Zou je trouwens de tone of voice, zou je dat meerdere keren in een jaar aanpassen? Bijvoorbeeld bij grotere evenementen of bij kerst of gewoon feestdagen überhaupt? Of zou je zeggen, nou, dat zou ik niet doen?
Nou ja,
of zeg je van, juist wel, want een doelgroep voelt zich juist meer aangesproken?
Nou ja, kijk, de tone of voice kan echt letterlijk een document zijn die je één keer per jaar opstelt. Als dat dan officieel gaat. Maar het kan ook zijn wat je, iets wat je met elkaar afspreekt. Want dit is hoe we gaan spreken nu. En de situatie nu verandert.
Ja. Nee, natuurlijk wel die tone of voice, zeg maar, wat zoals ze het noemen in de. Hoe noemen ze dat? In de brandboek?
Ja,
en
hoe ze echt communiceren. Onderdeel van de huisstijl, ja.
Maar dat je het wel aanpast bij een gelegenheid.
Ja, en absoluut.
Zoals nu ook tijdens deze crisis, dat je zegt, we doen het virtueel.
Exact, ja. Je past, je beweegt echt letterlijk gewoon mee.
Okay, dus altijd meebewegen met het moment wanneer je...
Ja, en overal. En je fris je in hoeveel plekken, hoeveel communicatiemomenten er zijn. Je hebt een nieuwsbrief, je hebt je website, je hebt misschien zelfs nog een advertentie in een lokale blad.
Ja, maar ook LinkedIn.
Je hebt je eigen e-mail.
Facebook, Instagram, e-mail. Ja,
social media kanalen.
Ja.
Het is overal.
Het is heel veel,
Je kan video creëren, blog schrijven.
Is dan ook dat, omdat het heel veel moeite is, dat ondernemers het dan niet doen? Dat ze denken van, nou, laat maar zitten, dat is zo over.
Ja.
Volgende maand doe ik dit wel?
Ja, ik denk het wel. Dat is mijn aanname.
En jij het?
Ja, ik denk het ook. Dat ze denken van, nou, het is bijna voorbij. Ik wacht nog even. Terwijl dat zonde is. Dat is echt
Of ze zeggen, het past niet bij ons. Dat heb ik ook vaak.
Ja, ik herinner me nog toen net die crisis begon, dat het geen Facebook, bijna geen Facebook ads waren. Het was ook heel goedkoop om opeens op Facebook te adverteren.
Klopt, ja.
Dus dan merk je van ja, dan eigenlijk moet je daarop inspelen als ondernemer. Van juist gaan adverteren.
Exact.
Als al die andere ondernemers zoiets hebben van ik vind het eng.
Ja, klopt.
Ja.
Als we naar de volgende slide gaan. Dan zijn we er bijna doorheen. Ja, dit is een voorbeeld van Oma Soep. Dat is ook een klant van ons. Die had het natuurlijk al een beetje meezitten dat ze überhaupt al een likable product hebben.
Dat
ligt in de Albert Heijn, verse soep. Nou, we hebben daar ook de tone of voice van aangepast en ze hebben een actie bedacht. Drie soepen die je bij hun, als je die bij hun koopt, dan brengen ze echt letterlijk één soep naar een oudere toe. Dus vond ik ook een mooi voorbeeld
echt van leuk
meteen.
Ja.
Zullen we naar de volgende slide gaan? Inbound marketing.
Wat is dat, inbound marketing?
Nou, bij de volgende slide kan ik dat ook weer toelichten.
Oh, nou.
Ja, dat is eigenlijk deze afbeelding. Het is inbound, trek je dus de mensen naar je toe. Dus marketing op een manier dat mensen naar je toe trekken.
Ja.
En outbound is echt adverteren naar buiten toe, PR doen. Dat is echt
maar uiteindelijk, outbound. Dan komen ze toch ook naar je toe?
Ja.
Ja, maar is het pushen? Dat ik bij iemand op zijn Facebook timeline terugkom? Door een advertentie naar een groot publiek? Of is het omdat mensen googlen en ze komen naar mij toe? Of mijn huidige klanten, die ik al ken, die stuur ik een nieuwsbrief.
Oh,
dus echt inbound.
Ja.
Dus
dat is eigenlijk direct inspelen op de behoefte of een outbound is een nieuwe behoefte creëren?
Ja, zo kan je het ook wel omschrijven.
Duidelijk.
En waarom inbound marketing, zeker met deze tijden? Je wilt toch jouw idee, je positionering... wil je eerst testen bij de mensen die je al kent binnen je netwerk of die je via kent. En dan daarom het voorbeeld ook wat jij zei, dat je al meteen je netwerk ging aanspreken. En bijvoorbeeld dat het IJmuseum het meenam in hun nieuwsbrief. Nou, dat zijn je eerste klanten. Dat is echt inbound marketing. In plaats van dat je meteen campagnes gaat draaien en niet eens weet of het wel aanslaat of niet, test je het nu al heel klein bij alle klanten. Of alle hoe noem je het, klanten of gasten? Bezoekers van het IJmuseum.
Ja.
Dat je die al mailt. En dat is eigenlijk het eerste waar je mee begint.
Ja.
Dus als ondernemers mij vragen van waar moet ik beginnen? Denk ik, eerst even die positionering. Pas het aan je communicatie. En doe dan eerst bij inbound marketing. Want iedereen heeft een netwerk.
Ja.
Vergis er nog wel eens in. Je hebt je eigen e-mails. Al die klanten die je de afgelopen jaren hebt bediend. Maar als je aan je collega's vraagt, dan hebben zij vaak ook nog een hele hoop e-mails.
Ja, klopt.
Je hebt je LinkedIn connecties. En die van je collega's. Als je dat allemaal bij elkaar rekent, heb je het al over duizenden mensen.
Ik denk altijd dat het een gemiste kans is. Dat ondernemers altijd denken van, ik moet weer adverteren in nieuwe mensen.
Ja.
Alleen er gebeurt zo weinig met hun huidige klanten.
Ja.
Terwijl daar, die kennen je al. Die zijn nog tevreden over jouw product, als het goed is. Of over jouw dienst. Ja, waarom doe je niet eerst in het klein, met een grotere kans van slagen?
Ja.
En daarna pas echt naar buiten brengen.
Ja, daarom heeft Jessica al een hele hoop sales gedraaid.
Precies. Ja. En aan de andere kant heb je natuurlijk die inbound, maar ook heel veel ondernemers die denken van, oh, mijn product is helemaal niet zo speciaal, ik ben eigenlijk helemaal niet uniek. En die weigeren dan om een persbericht te schrijven, terwijl ik juist denk van, juist laat via een persbericht zien dat je, ja, dat je toch een belangrijke toevoeging aan deze wereld hebt. Of laat zien wat jouw, kijk naar jouw nieuwswaarde, bepaal jouw nieuwswaarde en communiceer dat naar buiten. Dat
en jij hebt het gedaan via?
Ja, dat heet Press Cloud.
Oh, Press Cloud. Ja.
En dus ik heb een aantal, en dat heeft ervoor gezorgd dat mijn persbericht dus in een aantal tijdschriften is komen te staan. En dat is ontzettend leuk ook voor je.
Mega inbound.
Precies, ja. Ja. Zo,
en het is zoveel exposure. Terwijl, het kost je in principe niks.
Nee,
maar tijd.
Nee, het kost je niks. En journalisten willen gewoon ook iets leuks en iets unieks. Het hoeft allemaal niet zo hoogdravend en speciaal te zijn. Maar als zij zien van, hey, dit heeft voor mij nieuwswaarde, dan publiceren ze dat.
Dus eigenlijk zeggen ze, zorg er gewoon voor dat het echt relevant is.
Ja, relevant. En ga ook kijken, dus je hebt je product, maar kijk wat verder dan je product alleen. Hè. Dus kijk naar de toegevoegde waarde van je product en maak een campagne die zich daarop richt. Dan ben je veel effectiever dan alleen maar zeggen van, oh, ik heb een mooi product.
En dus als het goed is, los je een probleem op.
Ja,
en dat heeft altijd nieuwswaarde.
Ja, dat heeft altijd nieuwswaarde. Dus onderschat je eigen kracht niet.
Ja.
Dus veel ondernemers die durven niet of die vinden zichzelf niet zo belangrijk. Maar het gaat er helemaal niet om of je wel of niet belangrijk bent. Het gaat erom dat jij gewoon een geweldig product hebt. En dat heeft altijd wel een nieuwswaarde.
Ja, helemaal mee eens.
Ja.
Ja, dan komen we bij het volgende. Oh. Volgende slide. En dan is eigenlijk de laatste stap. Oh, ik denk eentje terug. Of zeg ik oh nee, sorry. Nee, dat is een voorbeeld van een nieuwsbrief. Dat is ook inderdaad een. Dat hoort nog bij het inbound marketing. Die pieken die je daar ziet. Dat was dus sinds corona. Zij stuurden eigenlijk elke maand een nieuwsbrief.
Oh, ja.
En toen merkten ze dus eigenlijk de eerste nieuwsbrief sinds corona of na corona. Dat had zoveel tractie. En toen zijn ze gewoon om de paar dagen nieuwsbrieven gaan sturen. Omdat alles ging online. En in één keer die nieuwsbrieven werden gewoon veel beter gelezen. En de producten werden gekocht.
Wat ik bijzonder vind, wat hier gebeurt is zeg maar doorpakken. En wat ik merk dat heel veel ondernemers zeggen van, dan doe ik dat al die moeite voor één keer. En daarna werkt het toch niet meer.
Ja.
En dat is eigenlijk wat ik altijd hoor van, maar dat werkt toch niet. En ik van, ja jeetje, waarom? Ja,
één keer, ik bedoel.
Probeer het uit, test het.
Ja.
Heb je het niet, heb je weer een neetje.
Precies.
Kom je weer dichter bij hetgeen wat wel werkt, denk ik hoor. Maar.
Ja. Ja. Ja, als je naar de volgende slide gaat. Nou, dan komen we dus, en jij noemt het net al. Je hebt de slides echt niet gezien, toch?
Ja, wat een fantastische overlap.
Dan creëer je dus eigenlijk alle voorwaarden en ook misschien wel het budget om te adverteren. En je zegt het net al, je kan inderdaad goedkoper adverteren. Wij draaien ontzettend veel, we draaien de tientallen, misschien wel 100 campagnes.
Nou, doe ik wel meer.
En we zien wel overal, zien wij bijna hetzelfde gebeuren. En dat is namelijk dat grafiekje daar. Dus op het laatst zie je dan maand maart, zie je dus echt dat zijn de kost per klikken. Dus, het is een soort veiling en je betaalt per klik. Meestal bij campagne, of nou op Google, Facebook of LinkedIn zit. En dat is gewoon gigantisch omlaag gegaan.
Wat is social time spent?
Dit zijn een paar redenen waarom je nu goedkoper kan adverteren. Social time spent schiet omhoog. Dus mensen zijn veel langer op LinkedIn, op Facebook, op Instagram. Ze spenderen nu uren daaraan ten opzichte voor corona. Dus dat betekent dat ze makkelijker te bereiken zijn en dat je daardoor ook goedkoper kunt adverteren. Want ze zijn er al eenmaal vaker. Dus, de tijd dat je iemand kan benaderen is gewoon veel ruimer.
Ja.
En het andere is dus dat je inderdaad ziet dat heel veel grote adverteerders zich hebben teruggetrokken. Mm-hmm. Je hoorde heel snel na komen dat Coca-Cola gewoon in één keer alles heeft stopgezet. Nou, ik zeg niet dat je daar een concurrent van bent, maar het gaat wel om enorme bedragen.
En
hoe je het wel of verkeerd, zij adverteren ook op een Facebook of een Instagram, en daar doe je eigenlijk ook gewoon aan mee. En die vallen in één keer weg. Maar er zijn er heel veel partijen die in één keer zijn gestopt.
Maar ik vind dit wel een interessante van jou. Ik bedoel, je bent vooral online georiënteerd.
Ja.
En dan toch benoem je tijdschriften en radio.
Ja, ja.
Maar ik denk van dan ga ik dat doen. Ik wil alles meetbaar hebben.
Ja.
Hoe krijg jij dat meetbaar?
Nou, dat is tegenwoordig niet zo heel moeilijk meer. Nou, kijk, waarom ik het benoem is omdat er. Wij zijn zelf ook al gebeld door mediabureaus die daar in handelen, zal ik maar zeggen.
Mm-hmm.
En je kan echt voor soms een tiende van de prijs voorheen, kan je in zo'n lokaal weekblad staan? Of kan je een radiospotje opnemen? Dus iets wat eerder onbereikbaar was, kan je nu in één keer wel. En het wil echt niet altijd zeggen dat er ook minder bereik is. Ik bedoel, er zijn nog steeds hetzelfde aantal mensen die zoiets lezen. Misschien iets minder mensen in de auto, dus misschien iets minder bereik op radio. Maar nog steeds, je bent wel op radio. Dus het is gewoon een kans, vind ik. En meetbaar maken, je kan met Google Analytics, zoals jij misschien ook al op je webshop hebt geïnstalleerd. Dan zie je gewoon, als jij een radiospotje online gooit, dan kan je gewoon naar de pieken kijken van je bezoekers. Dus je hebt gewoon een benchmark van, ik heb ongeveer 200 bezoekers per dag, normaal. Ja. En nu heb ik, mijn radiospotje is live gegaan en ik zit in één keer op 400 bezoekers. Nou, kan ik die correlatie leggen. En daar heb je ook tooltjes voor om die correlatie ook aan te leggen. Maar dat is helemaal geen probleem meer. Je kan dat prima meetbaar maken.
Ja.
Dus eigenlijk zeg je, ga gewoon ook offline.
Ja, ik zou het zeker niet uitsluiten. Nee. Ik zou wel kijken of er kansen zijn en bellen. En wie weet kan je daar. En het, zoals je het zegt, het zijn allemaal testjes.
Ja.
En als jij bijvoorbeeld een lokale ondernemer bent in Amsterdam, misschien moet je nu een keer AT5 bellen, kijken wat een spotje daar kost.
Ja.
Waarom niet?
Ik hoor ook altijd heel veel ondernemers zeggen van ja, online, iedereen zit online en dat krijg je toch niet rendabel en dat werkt niet voor mij.
Ja, wat zeggen we daarop?
Ja.
Nou, dan doe je niks toch?
Ja, dan doe je niks, ja. Zonde. Je laat gewoon een enorme doelgroep links liggen en dat is echt heel jammer. Ja.
Ik zeg dan meestal tegen mensen, hoe vaak zit je zelf dan niet op je telefoon de hele dag door?
Ja.
Ja, of op achter je laptop.
Ja, ik ben het helemaal mee eens. Ja. Denk, meer exposure betekent ook
meer aandacht,
in contact komen met je klant. Ja.
En meer inkomsten. Ja.
Ja. Okay. Had jij nog een slide?
Nou ja, we hebben een laatste slide. Dus we misschien daar even naartoe kunnen skippen. Dat was een voorbeeld van onszelf, hoe wij eigenlijk onze eigen campagnes ook al meer bereik creëren.
En wat zie ik hier dan?
Nou ja, die blauwe lijn zijn dus het aantal klikken die we door onze campagnes binnenhalen.
Ja.
En de rode lijn zijn de kosten per klik.
Dat wordt even geflipt.
Ja, dus die flipt gewoon. Dus we betalen en minder voor een klik en we krijgen meer klikken daarvoor.
Voor hetzelfde.
Echte bezoekers op onze site.
Dus meer bezoekers voor minder geld.
Ja,
nou, simpel als dat. Dat klinkt altijd goed voor een ondernemer, denk ik. Had je er nog een?
Nou, de laatste slide, als we daar even naartoe kunnen. Nou, dan hebben we Whale Model. Laatste slide. Dit is ons model, is wat we altijd gebruiken. Het is gewoon heel plat geslagen, één slide. En wat ik hier belangrijk aan vind, is dus hier komen even de stappen ook terug. Dus voor corona, P0, je nu. Dus nu moet je nadenken over je propositie. Mm-hmm. Misschien heb je het al gedaan, maar ga je het fine-tunen? Ga je de gesprekken aan met anderen, met je marketingbureau of met je accountantbureau? Maakt niet uit wie daar input aan kan leveren, maar de positionering. Dan ga je naar die tone of voice, zorg je dat die communicatie gewoon strak is overal. Dan focus je op inbound marketing zoals Jiske heeft gedaan. Pak je daar je eerste kansen.
Ja.
En creëer je het budget voor om echt te adverteren. En dit, ik heb het hier niet per se over maanden. Dit kan ook in weken gebeuren dit. Ligt aan de branche en hoe snel je zelf gaat. Ja. Maar het belangrijkste is dat je dus ook al bedenkt wat je groeidoel is. Want zonder zo'n groeidoel, dan ga je maar gewoon.
Ja.
En dat is
maar dan kan je ook geen succes meten of zeggen dat het gefaald heeft.
En het is bewezen dat je daardoor niet echt een focus hebt en niet ergens hebt om naartoe te werken. En daardoor waarschijnlijk ook minder succesvol bent. Dus hoe moeilijk het ook te voorspellen is, ik zou het wel altijd doen. Dus ik zou altijd op het begin al zeggen, oké, dit is wat ik nu ben. Dit is wat ik straks wil zijn.
Ja.
En ik ga daar de stappen naartoe bedenken. En dat is iets wat we met MKB Amsterdam, met Bert Bos ook altijd leren.
Wanneer is iets succesvol?
Ja.
Wat ik merk is dat ondernemers altijd zeggen, oké, wat is je doelstelling? Zeggen ze dan, meer omzet.
Ja.
Maar, ja. Of dubbele aantal klanten.
Ja.
Maar wat, hoe?
Nou ja, eerlijk te zijn, omzet is wel altijd een belangrijk groeidoel.
Tuurlijk.
Maar het is wel heel plat als dat het enige is wat je wil.
En wat vergeten ze dan meestal? Want het is altijd
de vraag van hoe ga je dat bereiken? Ja, dat is natuurlijk de belangrijkste vraag eigenlijk.
Ja.
Kijk, wat zij zeggen altijd van eigenlijk voor een dubbeltje op de eerste rij.
Ja.
Dat is wat ze willen.
Ja.
Terwijl dat hele beeld van marketing of je product echt naar buiten brengen of weet je, echt zorgen dat je weer goed de wind onder de vleugels krijgt, dat kost toch gewoon geld? Of ja. Kan dat ook op andere manieren?
Ja, maar daarom moet je dus ook groeidoelen opzetten. Want als je er weet waar je naartoe wilt en je wilt op een gegeven moment een bepaalde omzet hebben om levensvatbaar te zijn, dan weet je ook, oké, dit zijn mijn marges, dit is wat ik aan kan verdienen. En dan weet je wat je kan spenderen ook.
Ja.
En ik heb heel vaak gehad dat we in een gesprek zaten, positionering, wat gaan we doen, campagnes. Dat mensen niet eens weten wat hun marge is per product. Dan denk ik, hoe kan ik een campagne voor je opzetten?
Ja.
Als jij zelf niet weet wat rendabel is. Hoe kan ik die berekening, die ROI-berekening überhaupt maken?
Typisch geval dat je wel willen, maar niet kunnen.
Ja, of gewoon niet weten.
Ja. Of niet weten, ja.
Ja, en dus lijkt alles duur en is alles onbetaalbaar. Ja. En is ja. alles... Maar als jij precies weet van, als wij er bij zo'n spreken volgende maand 1.000 euro insteken en we verdienen dit terug, dan draaien we break even en dan hebben we klanten.
Ja.
En alles wat daarboven komt is mooi meegenomen. Nou, dat kan je sturen.
Ja. Dus eigenlijk als ik zo hoor, zeg je het belangrijkste als je begint met een nieuw product of een nieuwe propositie is, reken je cijfers goed door.
Ja.
Dus nummertjes, nummertjes, nummertjes.
Ja.
Wat een ondernemer helemaal niet leuk vindt.
Ja, dat is wel de basis, ja. En naast dat soort dingen heb je ook softgroeidoelen, zoals ik dat noem. En dat is gewoon, wij willen alle museums koppelen aan het eind van dit jaar.
Ja.
Of wij willen de grootste speler zijn op museum producten ja. online.
Duidelijk.
Ja.
Mooi uitgelegd. Voordat we gaan stoppen... Heb ik nog één vraag. We hebben nog een vraag. Laten we die eerst even doen. En de vraag is... Coolblue heeft een eigen tone of voice. Hebben jullie eigen voorbeelden? Dankjewel Tom, goeie vraag.
Met eigen voorbeelden bedoelt hij dan...
Hey, denk van klanten of...
Van Wello.
Of van Wello.
Ja.
En van de gift shop.
Ja.
Heb je een tone of voice?
Dat is nog een beetje moeilijk. Die ben ik nog aan het ontdekken natuurlijk. Maar ja, het is wel een duidelijk wat ik verkoop of zo. Het is museum cadeaus. En dus ik denk dat het is natuurlijk een platform. Dus ieder museum heeft weer zijn eigen tone of voice met zijn eigen klanten. Dus ja. Er zal een diversiteit gaan ontstaan binnen de... Dus mijn tone of voice van Dutch Museum Gift Shop in zijn algemeniteit zal vrij neutraal zijn.
Je kan niet zoals het Rijksmuseum gaan praten of het AI.
Nee, precies.
Je moet je eigen
stijl. Ja, het moet zowel binnen het Rijksmuseum als binnen AI passen.
Ja.
Ja.
Ja. Bij ons is het groeien. Dus wij onze passie komt uit ondernemingen laten groeien. Maar dat betekent dus ook dat je ondernemers laat groeien of marketing managers, marketeers. Dus dat soort mensen empoweren en ondernemingen laten groeien. Dat is wat wij...
Ik denk ook wat Tom bedoelt, dat het heel... ik vind het heel extreme voorbeelden, zeg maar, van bol.com en Coolblue.
Ja.
Weet je, dat is echt, weet je, KLM is er ook een beetje mee bezig.
Maar die zijn ook gegroeid, hè. Dat is ook niet iets wat van de ene dag op de andere dag...
Nee, van stoffig naar heel grappig en gevat
precies.
En ad rem. En
ja, die zijn ook heel erg zoekende geweest in het begin. En die beginnen nu eindelijk een eigen toon of rust te krijgen.
Ja, en wat ik... Mensen, dat is wat ik merk hier dan op het moment dat ik met die klant aan tafel zit. Iedereen zegt van, net zoals Coolblue.
Ja.
Of net zoals bol.com. Toen ik denk van, nu ga je opeens kopiëren. En alles moet grappig zijn.
Ja.
Weet je, maar dat lijkt me dan ook niet helemaal de manier.
Meens.
Dus vooral op zoek gaan naar je eigen tone of voice.
Ja.
En misschien een goed bureau inschakelen. Die je
dat zou wel helpen, ja.
Ja. Ja.
Okay. We gaan afronden. Ik heb nog één vraag voor jou, Jitske. Ik heb er eigenlijk twee. Even kijken, welke ga ik kiezen? Wat zie jij gebeuren bij de Amsterdamse ondernemers tijdens corona? Hoe ervaar jij dat met de ondernemers om je heen?
De meesten die gaan wel door. Of die zijn wel bezig met het aanpassen van hun propositie. En aan het nadenken over andere manieren om hun producten te kopen. Dus verkopen. Dus je ziet binnen die Amsterdamse ondernemers wel heel veel
Positieve energie uit, hè?
Absoluut. Ja. Heel veel drang om te veranderen. Maar wat ik nu wel merk bijvoorbeeld, is dat nu die coronacrisis wat aan het aflopen is, dat we weer teruggaan naar een oude manier van werken. Terwijl ik denk van nee, ga juist door met dat online. Pak het nou even door.
Eigenlijk weer door met ondernemen. Echt ondernemen.
Ja, precies. Nieuwe ideeën verzinnen. Uitproberen. Die spanning die dat met zich meebrengt, dat is natuurlijk geweldig. Ja. Dat is gewoon heel erg leuk. En hou dat vast. Ga daar maak
goed
het
advies.
Onderdeel van je bedrijf.
En Nasser, het verhaal van Jitske, wat denk jij dat andere ondernemers daarvan kunnen leren? Wat is één ding waar je denkt van, nou, dat vind ik zo waardevol wat Jitske heeft gedaan?
Ja, ik heb meerdere dingen gehoord, maar ik vind...
Je mag er één kiezen.
Ik vind vooral wat jij zei met dat balletje laten rollen, dat vind ik wel een hele goeie. En een balletje rollen bij jou was dus je netwerk activeren en bijvoorbeeld meteen aan PR doen.
Ja.
Nou, dan rolt het balletje. En dan is het, daar kan geen businessplan tegenop.
Stappen zetten.
Ja.
Doen.
Ja.
Ja.
Oké. Dankjewel. Jitske, dankjewel voor je komst.
Ja.
Superleuk dat je er was.
Ja.
Dutch Museum Gift Shop. Kijk ernaar en wellicht ga je er wat moois bestellen. Zat hier met Nasser van Wello, online marketingbureau, full agency. Ik dank jullie voor het kijken. En als jullie nog hele mooie vragen hebben, stuur ze alsjeblieft op. En wellicht tot de volgende keer. Dankjewel.